gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 104, het 12e vers. Psalm 104, vers 12. Dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. Hij plant, hij bouwt, men ziet hem zwoegen, draven. Tot 's avonds toe laat hij niet af van slaven. Psalm 104, vers 12. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Genesis 2, vers 18 tot 25. Dus Genesis 2, vers 18 tot 25. Maar eerst uit de Dordtse leerregels van het eerste hoofdstuk van de goddelijke verkiezing en verwerping, de artikelen 11 tot en met 14. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ondaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd, niet als zij de verborgenheden en diepten Gods nieuwsgierig doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vurig te beminnen. Zo ver is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden, hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel degenen pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardig vermetende of ijdel en dartel daarvan klappende in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen. Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is en daarna in de heilige schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijner tijd en plaats, in de kerk van God, dewelke zij bijzonder is toegeëigend, voorgesteld worden met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Lezen we nu Genesis 2 vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds, maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf er plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat zij uit een man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet.
Gemeente, dan laten we nu eerst zingen uit Psalm 25 en wel het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het Allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, Psalm 25 vers 6. Gemeente, ik wil vanavond met de hulp van de Heere voor u een preek lezen uit de catechismusverklaring van dominee A. Verschuren. En de tekstwoorden die passen bij zondag 41 vindt u in het voorgelezen Genesis 2 en daarvan de laatste woorden van vers 22. En hij bracht haar tot Adam. We betrekken daarbij zondag 41 van de catechismus. Vraag en antwoord 108 en 109. Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord: dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord: terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Gemeente, laten we dan nu zingen Psalm 128. U mag men zalig heten, diens Heere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. En wat er verder volgt, al de vier versen van deze huwelijkspsalm. En om is er de gelegenheid om uw liefdegaven uit te gaan reiken. De eerste collecte, de diaconale collecte, is voor de zending. De tweede en de derde zijn voor kerk en kerkbouwfonds. Geliefden, we behandelen zondag 41 onder het thema het huwelijk. We letten op drie gedachten. Ten eerste, van God gegeven. We willen vooral stilstaan bij de zinsnede uit antwoord 108, de heilige huwelijke staat. Zoals onze tekst in Genesis 2 daar ook van spreekt. En hij bracht haar tot Adam. Ten tweede, door de Heere beschermd. Daarvan lezen we in het verband van onze tekst hoe de Heere aangeeft in welke weg de lichamelijke eenheid, het seksuele leven, mag plaats hebben. We lezen het in vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. De Heere vermaant zo ernstig in vraag en antwoord 108 en 109 en verbiedt alle onkuisheid. Ten derde, in Christus vervuld. Dan willen we wijzen op de zinsnede, dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn. Christus, als de grote bruidegom, ontvangt een zwarte bruidskerk, zoals van de tekst in zijn diepte ook gezegd mag worden. De grote God geeft aan Christus, de tweede Adam, zijn zwarte bruidskerk en hij zal haar volkomen zalig maken. Dus het huwelijk, ten eerste van God gegeven, ten tweede door de Heere beschermd en ten derde in Christus vervuld. De Heere geven ons samen in het luisteren en spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn geest. Ten eerste van God gegeven. Geliefden, een getere zondag is nu aan de orde. Dat geldt voor u in het luisteren en voor mij in het spreken. De Heere mogen ons daarin samen leiden. Het gaat over het huwelijk. Het zevende gebod zegt dat het huwelijk niet gebroken mag worden. De Heere zelf heeft het huwelijk in het paradijs ingesteld. Onze tekst zegt, en hij bracht haar tot Adam. Het was het eerste en enige huwelijk dat voor de val gesloten werd. Maar nog is elk huwelijk een huwelijk dat God sluit. Wel is er een groot verschil of het een huwelijk uit Gods linkerhand, onder zijn toelating is, of een huwelijk uit Gods rechterhand in zijn gunst. Aan de ene zijde zien we Simsons huwelijk met het Filistijnse meisje. God had het huwelijk gesloten, maar het was niet in zijn gunst. Aan de andere zijde zien we het huwelijk van Boas met Rut. Dat was een huwelijk in Gods lieve gunst. Het huwelijk heeft de Heere ons zelfs na onze diepe val gelaten. Het is een paradijsbloem die aan alle kanten verwelkt is en tot in de wortel toe door de zonde is aangetast. De Heere heeft het huwelijk echter in zijn grote goedheid in stand gehouden. We willen van het huwelijk in de eerste gedachte wat schone dingen zeggen en daar de nadruk op laten vallen. In de tweede gedachte zullen we ook de schuld aan dit grote gebod aanwijzen. We zullen dus eerst iets zeggen van het door God gegeven huwelijk. En hij bracht haar tot Adam. In het antwoord op vraag 108 lezen we de zinsnede de heilige huwelijke staat. En we lezen in Genesis 2 vers 18, ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Dat is opgetekend in de staat der rechtheid. Ziet u dat? Was daar dan iets niet goed? Dat moet u niet opvatten alsof er enige verkeerdheid in de schepping was. We hebben er zojuist van gezongen uit Psalm 104, vers 12. Hoe schoon, hoe groot, o oppermajesteit, is al uw werk, gevormd met wijs beleid. Uw wijsheid streelt oplettende gemoederen. Al het aardrijk is vervuld met uw goederen. Als er in vers 18 staat, ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij, wil dat zeggen, de schepping is nog niet af. Het is als bij een timmerman, deze kan een kast maken, maar een plank blijkt scheef te zijn. Die kast is niet goed. Maar een timmerman kan ook een kast maken waarvan de deuren er nog in gehangen moeten worden. Die kast is goed, maar nog niet af. Dat wordt hier bedoeld. De schepping was nog niet voltooid. Op een bijzondere wijze schept God uit de rib van Adam zijn hulp tegenover hem. Daar heeft u het schone van het huwelijk. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. De kanttekening zegt hierbij, dat is die altijd zij gelijk in zijn tegenwoordigheid, hem wel gelijkende en bereid tot zijn hulp en dienst. Het woordje samen is het schone van het huwelijk dat de Heere ons gelaten heeft. Samen in elkaars nabijheid, elkaar tot hulp en dienst bereid. Onze vaderen schrijven in het huwelijksformulier als ze wijzen op het eerste doel van het huwelijk, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Te midden van alles wat in onze ikgerichte tijd de kerk binnenkomt, laat de Heere het huwelijk nog bestaan om elkaar tot een hand en een voet te mogen zijn. De man bijzonder buitenshuis in zijn goddelijk beroep en de vrouw vooral binnenshuis in de zorg van het gezin. Zo zijn ze elkaar tot hulp en geven elkaar bijstand in alle dingen die het tijdelijke leven betreffen. De vrouw heeft aandacht voor haar man en zijn goddelijk beroep en de man heeft aandacht voor zijn vrouw en als moeder van het gezin. Samen zijn man en vrouw op reis naar de eeuwigheid. Wat is het nodig dat ze samen hun nood, hun vragen, hun strijd, ook omtrent het zevende gebod voor de Heere zouden neerleggen, om zo een weinig krediet te mogen hebben op de Almachtige God? Het is zo belangrijk in het huwelijksleven om samen de knieën te buigen en samen het aangezicht van de Heere te zoeken. Dat begint al in de verkeringstijd en trekt door in het huwelijksleven. Spreek toch samen over de geestelijke dingen op reis naar de eeuwigheid. Het eerste huwelijksdoel geeft dat ook aan elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Dat wil ik u allen op het hart binden. Buig toch samen uw knieën. Er is zoveel zorg in het leven. Er is ook zoveel zorg in het huwelijk. Bid dan samen tot de Heere. Misschien durft u het niet, maar ga het dan toch maar proberen. Al is het een enkel woord, een enkele schreeuw. Smeek samen of God, de grote insteller van het huwelijk, in alle omstandigheden van het leven zou willen schenken wat voor ons zo onmogelijk is. De almachtige God kan helpen, ook als u dat allerminst verwacht. Zo hebben we elkaar bij te staan in alle dingen voor de tijd en voor de eeuwigheid. In tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed. Hoe heeft de Heere het eerste mensenpaar willen formeren? Adam werd uit het stof der aarde geschapen. Maninne werd door de Heere gebouwd uit een van de ribben van Adam, terwijl God een diepe slaap op hem deed vallen. Een rib zit vlak bij het hart. Dat was een teken dat de man zijn vrouw zou liefhebben. Hij zou haar koesteren en beschermen. Vrouwen, in figuurlijk opzicht bent u uit de rib van de man genomen. Niet uit het hoofd, opdat hij niet over u zou heersen. Niet uit de voet, opdat hij niet zou vertrappen. U bent genomen uit de rib, vlak bij het hart, opdat u ook naast uw man in liefde een plaats zou krijgen, zoals de Heere bedoelde en ons huwelijksformulier het zo mooi zegt. Onze vaderen spreken over de vrouwen die op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, om zo elkaar tot hulp en bijstand te zijn in de heilige huwelijke staat. De man zal als het hoofd van zijn vrouw haar onderwijzen, troosten, beschermen en verstandig leiden. Mannen, op welke wijze dient dat te geschieden? Op dezelfde wijze zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Uit de bediening van Christus mag u als hoofd van uw vrouw haar tot wijsheid, tot troost en tot bescherming zijn. Smeek en bedel als onbekeerden om Gods genade, om bekering. Smeek als kind van God of de Heere iets wil geven van zijn bediening. Wat vraagt de Heere van u, vrouwen? Hij vraagt of u jegens uw man een liefhebbende, erende en vrezende vrouw zou mogen zijn. Zoals Gods kinderen onderdanig en verbonden zijn aan hun hoofd Christus, zo zult ook u als het lichaam aan het hoofd onderdanig zijn. Voelt u dat daarin een eeuwige liefdesband ligt? Dan blijft u ook als vrouw, als moeder, bedelen om genade. Heere, bekeer me. Mag ik een deeltje van uw lichaam worden? Mag ik u als het hoofd en als de enige zaligmaker leren kennen? Zo mag de vrouw de plaats naast haar man innemen. Dan lijkt ze op Sara, die haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Het huwelijk is van God gegeven. Mag dat ook tot onderwijs voor onze jongeren in de gemeente zijn? Het huwelijk is heilig. Het is door God gegeven. Hij bracht haar tot Adam. Als de Heere het huwelijk geeft, zegt dat iets van jullie verantwoordelijkheid, jongeren. Op welke plaats en op welke wijze zoek je je vriend, je vriendin? Ik hoef jullie toch helemaal niet te zeggen waar je je vriend of vriendin niet moet zoeken. Dat is toch heel eenvoudig. Als het gaat over de heilige huwelijke staat, zou je dan je vriend, je vriendin zoeken zonder je knieën ervoor gebogen te hebben? Zou je ze op zondige plaatsen zoeken? Zou het in Gods gunst zijn als je een juk met een ongelovige aangaat? Zou het zoeken van een vriend of vriendin en het ontvangen van het heilig huwelijk niet gepaard moeten gaan met een biddend leven? Als het huwelijk gesloten is, geeft Genesis 2 vers 24 eerlijk aan hoe binnen het huwelijk in de weg van liefde geleefd mag worden. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Het eerste huwelijksdoel is samen, voor tijd en eeuwigheid. Op het tweede huwelijksdoel kom ik straks terug. Het derde huwelijksdoel is, opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mag leven. Want om hoererij te vermijden, heeft de Heere iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man gegeven. Als ze tot hun jaren gekomen zijn en de gave van de onthouding niet hebben, dienen ze te trouwen. Paulus had de gave van de onthouding. Die man had geen vrouw nodig. Maar als we die gave niet hebben, zijn we schuldig om in het heilig huwelijk als man en vrouw te leven. Weet u wat ik u onomwonden zeggen wil? Het seksuele leven is op zich geen zonde. Soms ontmoet ik mensen die in deze verworde tijd denken dat het leven als man en vrouw in de lichamelijke eenwording iets zondigs en vuils is waarover we niet mogen praten en wat ook nauwelijks mag. Nee, zo is het niet. De schrift noemt het leven van man en vrouw voor de val onomwonden dat zij tot één vlees zullen zijn. Het seksuele leven op zich is niet zondig, vuil of verkeerd. Ja, dat het door onze diepe val onder de zonde ligt, geldt ook voor de woorden die we spreken, de daden die we doen en de gedachten die we hebben. Op zich is het echter een schone zaak die God geschonken heeft. Het vraagt wel een eerlijke weg. Hoe is die weg dan? We verlaten eerst vader en moeder, kleven onze vrouw aan en worden dan tot één vlees. Het verlaten van vader en moeder is een zekere daad waar elke cultuur en samenleving zijn eigen vorm voor heeft. In onze samenleving is het zo dat we voor de overheid ons ja-woord geven en in de kerk om een zegen vragen. Dan verlaten we als officiële daad onze vader en moeder. Daartegenover staat dat ouders hun kinderen moeten loslaten. Vindt u dat moeilijk? Het is ongezond als u het huwelijksleven van uw kinderen wil regeren. Het is in het huwelijk niet goed dat moeder meer weet van de man dan zijn eigen vrouw. Het is niet goed dat moeder meer weet van de vrouw dan haar eigen man. Nee, de schrift zegt duidelijk dat we vader en moeder moeten verlaten en dat ouders dus hun kinderen moeten loslaten. Vervolgens spreekt het huwelijksformulier van aankleven. Iets wat aankleeft is nauw aan elkaar verbonden. Daar is een band ontstaan. Elkaar aankleven is niet een avondje stappen met de een en nog eens een avondje stappen met de ander om daarna als man en vrouw te leven. Elkaar aankleven is niet dat je alvast maar als man en vrouw leeft als je 3 maanden verkering hebt en toch wel zeker van elkaar bent. Het aankleven ziet erop dat er in geestelijk opzicht eenheid moet zijn. Dat woord geestelijk mogen we breed invullen. Het gaat niet alleen over de ziel, maar het gaat over alles waarin je elkaar in de verkeringstijd van stap tot stap leert kennen. Als het goed is, zal in de geestelijke eenheid een eerlijk verlangen geboren worden om ook lichamelijk één te mogen zijn. Dat is aankleven. Dan komt er een ogenblik dat het verstandig is om te trouwen, om dan tot één vlees binnen de heilige huwelijke staat te mogen zijn. Wat ligt er op dit vlak veel schuld? Een moeder zegt: zo is het bij mij niet gegaan en dat doet nog zeer. Een vader zegt: was ik voor die eenwording maar blijven staan, maar ik was in mijn verkeringstijd niet beheerst genoeg. Ik schaam me nog. Er zijn jongeren die schuld hebben. Ze leven met schuld naar het huwelijk toe. Luister eens, de schuld moet aangewezen worden. Maar het is ook mijn begeerte om in de laatste gedachte het dierbare bloed van Christus te mogen uitstallen. Al bent u een schuldige moeder, een schuldige vader, een schuldig paar op het weg naar het huwelijk, het bloed van Christus kan reinigen en de geest kan heiligen. Zo wil ik dit gebod bespreken. Enerzijds om u uw schuld aan te wijzen, anderzijds om u te wijzen op de Heere. Voor hem is ook op het gebied van het zevende gebod geen zondaar te groot. De schrift zegt over het samen zijn in het huwelijk: daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. In die weg mogen man en vrouw de kinderzegen ontvangen. Dat is het tweede huwelijksdoel in het formulier. We lezen daarin ten andere dat ze hun kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer tot hun zaligheid opbrengen. Tot het eerste echtpaar zei de Heere: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Adam en Eva ontvingen de kinderzegen. Ik heb wel eens mensen gesproken die eerlijk zeiden: is de kinderzegen wel een zegen? We ontvangen kinderen in een ondergaande wereld. Niemand weet wat onze kinderen nog zal overkomen. Maar dat niet alleen. Er zijn ook andere zorgen. Is het een zegen te noemen als een echtpaar al 5 jaar aan het tobben is om een kind te mogen ontvangen en de Heere de baarmoeder sluit? Is het een zegen te noemen als een echtpaar kind op kind krijgt? Er zijn echtparen die gewetensvol willen leven, veel van elkaar houden, maar voor wie de draagkracht en de draaglast te veel worden. Wat is heilig leven met betrekking tot de kinderzegen? U voelt wel dat we elk woord moeten wegen. Het is een teer gebied. Kinderen krijgen is een zegen, zoals het formulier zegt, die het u belieft hun te geven. U krijgt kinderen van de Almachtige God. Tegelijk spreekt de schrift ook eerlijk over met verstand bij elkaar wonen en aan de vrouw als het zwakste vat eer geven. De schrift zegt ervan dat de gebeden niet verhinderd mogen worden. Weet u wat zo belangrijk is? Dat we in de weg naar het huwelijk dat ene woord leren. Die verloochenen zichzelf. We hebben als man, als vrouw, zelfbeheersing nodig. Zelfverloochening, zelfbeheersing is zo belangrijk in het huwelijk. Dan heeft de vrouw goedwilligheid te betalen aan haar man. Dan heeft de man met wijsheid te wonen bij zijn vrouw. Kan ik dan zeggen hoe het voor Gods aangezicht werkelijk heilig is? Nee, dat kan niemand zeggen. Zelfs twee kinderen des Heren kunnen op dit gebied uit en van zichzelf niet heilig leven. Ook aan hen kleeft de zonde. Daarom blijft alleen een bedelaar over. Heren, wilt u het mij leren? Dan is aan de ene kant de kinderzegen een gave, dan is er aan de andere kant een met verstand bij elkaar wonen. Zijn dan de middelen die zoveel aangewend worden verantwoord? Ik ben daar teer in, maar ik wil het toch ook in deze stof neerleggen. In veel gemeenten wordt tijdens gemeenteavonden het huwelijksformulier besproken. Dat is heel leerzaam. Allerlei onderwerpen worden belicht en ook de kinderzegen komt ter sprake. Het met verstand bij elkaar wonen is een Bijbelse norm. Onthouding voor een tijd met vasten en bidden is mogelijk. Maar let wel op, het is slechts voor een tijd. Onthouding mag niet te lang duren, omdat echtparen ook hun geoorloofde verlangens van liefde hebben. Te lange onthouding maakt dat we vatbaar zijn voor andere zonden. We kunnen er verder geen uitleg over geven, dat verstaat u wel. Nu wil ik iets naar voren brengen, omdat ik de grote nood op dit gebied geproefd heb. Het gaat niet over mensen die maar naar de middelen grijpen om de lusten te botvieren en leven zonder de knieën te buigen. Ik heb het over mensen die echt met de kinderzegen worstelen. Ik heb vrouwen gesproken voor wie het medisch nodig is gedurende een bepaalde periode middelen te gebruiken. Dat moet altijd op de knieën gebeuren. We moeten ermee voor het aangezicht van de Heere kunnen komen. Voelt u wat ik bedoel? Het is geen open deur voor voorbehoedsmiddelen met het doel om maar raak te leven. Maar het is verbonden aan de grote nood en de worsteling om in het gezin staande te kunnen blijven. Ik zal het kort herhalen. Eerst noem ik de kinderzegen die we van God kregen. Het met verstand bij elkaar wonen, het betalen van de goedwilligheid, het samen de knieën buigen en de nood in het gebed aan de Heere voorleggen. Dan kan er een worsteling zijn in de onthouding die de Schrift ons voorschrijft. Wanneer er nog zorgen zijn hoe u als man en vrouw uw weg moet gaan, dan kan er een medische reden zijn om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Dat is vaak op voorschrift van de dokter vanwege psychische of lichamelijke nood of ook vanwege andere zonden. Die middelen worden wel in het gebed, in afhankelijkheid en met smart gebruikt. Zo was het immers in de schepping niet bedoeld. Het was ook niet nodig. Ik wil nog eens benadrukken dat het gebruik van middelen altijd voor een tijd is om na die periode weer uit te kunnen en te mogen zien naar het huwelijk waarvan de Heere zegt: wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Er zijn wellicht echtparen die niet weten hoe het verder moet. Ook in dit opzicht kunt u ambtelijke raad vragen, zodat er medezuchters zijn in uw worsteling en u ook onderwijs mag ontvangen. Het gaat om eerlijk te leven voor Gods aangezicht in de heilige huwelijke staat. We gaan nu naar het huwelijk dat door de Heere beschermd wordt. Maar eerst zingen we Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. 79 vers 4.
Thank you.
Ten tweede, door de Heere beschermd. Hebt u gehoord welke schoonheid de Heere ons gelaten heeft in het schenken van het huwelijk? Het is samen voor tijd en eeuwigheid. Samen voor onze kinderen. Samen in de lichamelijke eenheid van man en vrouw. De Heere heeft het ons allemaal gelaten en hij beschermt het door de zonde aan te wijzen. Wat wil de Heere? Dat wij lichaam en ziel zuiver en heilig bewaren en daarom van alle onkuisheid vijand zijn. In vraag en antwoord 109 lezen we: verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? En hij antwoordt: dewijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuisse daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Het aangrijpendste in zondag 41 is de echtbreuk, het overspel in het huwelijk. Wanneer een getrouwde man omziet naar een andere vrouw en met haar tot lichamelijke eenheid komt, of omgekeerd, een vrouw die binnen haar huwelijk een relatie met een andere man heeft en tot lichamelijke eenheid met hem komt. Wat een onkuisse daden. We hoorden er al over toen het ging over de weg naar het huwelijk. Er zijn jongeren die net als de Samaritaanse vrouw al verschillende vrienden of vriendinnen gehad hebben, niet in het huwelijk, maar wel in de lichamelijke eenheid. Dat verwoest je ziel, jongeren. Samenwonen is duidelijk zonde tegen het zevende gebod. Jongelui vragen of ze zonder ouders met vriend of vriendin op vakantie mogen. Nee, dat kan niet, ook al slapen ze allebei apart. Hoed u voor de schijn van het kwaad. Er zullen ook jongeren en ouderen zijn die door onkuisse daden van de ene zonde in de andere zijn gekomen, door abortus te plegen. Dat gebeurt niet alleen buiten, maar ook binnen onze gemeente. Wat doet soms een jong stel van 16 of 17 jaar na de ontdekking van een zwangerschap? Hun hele leven gaat ondersteboven en ze komen tot de wanhoopsdaad van abortus. Onkuisse daden, dan denken we ook aan zelfbevrediging voor en in het huwelijk. Velen zijn er die daarmee voor en ook in het huwelijk worstelen. Wat is de schone gave van de seksualiteit toch door de zonde tot in de wortel aangetast? We moeten eerlijk zeggen dat het een onkuisse daad is. De Heere geven dat u ermee in de schuld komt en geven ook een worstelen met deze zaken voor zijn aangezicht. Onkuisse daden, die zijn er als u in het huwelijk als man en vrouw niet eerlijk met elkaar leeft en als u onnodig voorbehoedsmiddelen gebruikt. Als u als man uw vrouw op seksueel gebied pijnigt, want er kan ook binnen het huwelijk sprake van verkrachting zijn. Onkuisse daden als u als vrouw niet de schuldige goedwilligheid aan uw man betaalt en hem in de armen van een ander drijft. Onkuisse daden als het gaat over incest. Dat is een aangrijpend woord. Misschien zijn er die daarmee tobben en daaronder gebogen zijn. Misschien hoor je wel dreigende woorden van je vader of een oom, een broer of van wie dan ook. Niet alleen meisjes, maar ook jongens kunnen slachtoffer zijn. Zul je hulp zoeken? Zul je het ambtelijk, dat is bij een ouderling of dominee, of bij de hulpverlening kenbaar maken? Je mag het ook zeggen tegen een leraar of lerares of een leidinggevende op de jeugdvereniging. Worstel met die verschrikkelijke zorgen niet alleen verder. Hulp zoeken is heel moeilijk, maar doe het zo snel mogelijk. O, bid de Heere maar om kracht daarvoor. Onkuise daden. We denken aan het praktiseren van het samenleven van man met man en vrouw met vrouw. Zijn er onder ons die met die gevoelens worstelen? Laten we voor elkaar bidden, want het is een groot kruis. Er zijn ouders die met een gebogen hoofd en pijn in het hart hun kinderen die weg zien gaan. De Heere ondersteunen u, ook in deze zorg. In het antwoord worden ook onkuise gebaren en onkuise woorden genoemd. Wat worden er veel lelijke woorden gebruikt die met het seksuele leven en de geslachtsdelen, het leven als man en vrouw en het ontvangen van de kinderzegen te maken hebben. Dat is schuld, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We noemen het lezen van pornolectuur, het bezoeken van pornosites en het bekijken van pornovideo's. Wat is er veel laagheid, vunzigheid en walgelijkheid op dit gebied? Wat heeft de Satan een ontzaglijke macht? Maar wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. Die eerste steen zal nooit geworpen kunnen worden, want we zijn allemaal in onze diepe val op dit gebied schuldig. Ik geloof dat ik in mijn tweede gedachte hier niet verder op hoef door te gaan. Laat het tot ons doordringen dat we allen schuldig zijn. Het laatste wat in dit antwoord staat is, en wat de mens daartoe trekken kan. Denk eens aan kleding, vrouwen, meisjes. Denk eens aan ons gedrag wat betreft kleding, mannen, jongens. Zullen we er tegen strijden? Zullen we de kledingkast nog eens bekijken en verwijderen wat de oorzaak van zoveel verleiding is? Er ligt zoveel schuld en Satan is zo machtig. We gaan naar onze laatste gedachte. In Christus vervuld. Ons lichaam en onze ziel zijn tempelen van de Heilige Geest. Mag ik u erop wijzen dat de gezegende dierbare Vader al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid zijn bruidskerk verkoren heeft? De bruidskerk ligt in Adam zo vuil en walgelijk op het vlakke van het veld. In het licht van het zevende gebod blijft er maar één woord over, walgelijk. Wij mogen wel vragen of God onze ogen daarvoor opent. De dierbare Vader heeft ook een dierbare schootzoon die de bruidsprijs wilde betalen. Het is een bruidsprijs zo hoog als op de hele wereld nooit is betaald. Wat dan? De Zoon heeft zijn dierbaar bloed gestort. Hij heeft alle schuld van het zevende gebod gedragen en weggedragen. Hij is voor zijn kerk in de verzoekingen en verleidingen van het zevende gebod geweest en hij is staande gebleven. U moet maar niet zeggen dat er in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was nog geen websites waren waarop gekeken kon worden. De schrift zegt eerbiedig dat Christus in alles verzocht is geweest, doch zonder zonde. Ook geen zonde tegen het zevende gebod. Zo heeft Hij de schuld van de ganse kerk door zijn bloedstorting betaald. Zo heeft Hij de wet, ook het zevende gebod, voor zijn ganse kerk volkomen vervuld. Mijn onbekeerde vriend, er ligt zoveel schuld op het gebied van het zevende gebod. Niemand kan hier zonder schaamte naar huis. Wie hier geen zonde denkt te hebben, is nog erger dan een farizeeër. Toen de farizeeërs de overspelige vrouw gegrepen hadden, wilden ze het oordeel van de Heere horen. Die vrouw was schuldig en moest gestenigd worden. Maar de Heere zei tot hen, wie van u lieden zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Toen zijn ze allemaal weggelopen. Niet één is er blijven staan. Als u niet beschaamd naar huis toe gaat, bent u dus erger dan die farizeeërs. Vraag toch of God uw ogen opent. Er blijft in dit zevende gebod alleen maar schuld over. Maar nu mag ik u ook wijzen op de almachtige God en op het dierbare bloed van Christus dat wassen en reinigen kan van alle zonden. Niemand in de kerk is te slecht, te vuil of te goddeloos. Wij weten niet welke zonde een ander in zijn leven gedaan heeft, maar u weet het van uzelf wel. Misschien moet u wel zeggen dat de helft van al uw zonden nog niet aangezegd is. En toch is het zo dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. U moet de schrift maar eens lezen. Wie maakt God zalig? Er ligt een zondares aan zijn voeten. En God maakt haar zalig. Hij spreekt met een Samaritaanse vrouw die al 5 mannen gehad heeft. En God maakt haar zalig. Ziet u al die verloren zondaren? Ze worden zalig gemaakt. Zult u vanavond uw knieën buigen? Zult u met al uw schuld smeken, was, reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden? In het Rijk der Genade zijn er groten geweest die in hun eertijds op seksueel gebied grote zonden geweest zijn. Weet u wie? Augustinus. Dat heeft hij op dit gebied veel gezondigd. Maar toen God hem stilzette, was het afgelopen. De Heere heeft hem als een sieraad in de kerk willen gebruiken. U weet misschien wel met welke woorden de Heere in het leven van Augustinus overgekomen was. Het was toen hij in de nood van zijn leven over de aarde ging. Hij las toen een stukje uit een van de brieven van de apostel Paulus, Romeinen 13, vers 13 en 14. Er stond, laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. God kan de grootste van de zondaren zalig maken. Ik ga een stapje verder. Natuurlijk, dit gebod moet als een kenbron van ellende gepreekt worden. Maar het zevende gebod staat hier in het stuk van de dankbaarheid. Weet u wie er aangesproken worden? Hier worden Gods kinderen aangesproken. Nu zegt u misschien, zouden die mensen in het huwelijk niet eerlijk leven? Zouden die mensen nog begeerte hebben om porno te kijken? Zouden die mensen nog vuile gedachten hebben? Zouden die mensen niet eerlijk met hun vrouw omgaan? Weet u wat zo'n wonder is? Het gebod staat in het stuk van de dankbaarheid, opdat er een kerk in de kerk zit die alleen maar schuld overhoudt als het over het zevende gebod gaat. Want denk erom dat er wat kan omgaan in het hart en het leven van een kind van God. Simson en David zijn er voorbeelden van. Zo zijn er ook kinderen des Heren die zich op dit gebied als de grootste van de zondaren waarnemen. Schuldige zielen, ik heb een boodschap voor u. Al hebt u met vele boeleerders gehoereerd, daar staat de dierbare bruidegom. Hij heeft de losprijs, de bruidschat betaald. Hij heeft u zo eeuwig lief. En dan zegt hij, al hebt ge met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder. Al is uw lichaam nog zo vuil en bezoedeld, en uw voorhoofd een hoerenvoorhoofd, ik zal u door mijn woord en geest reinigen en heiligen. Zwarte bruid, ik kan u niet missen. U zult in mijn gemeenschap mogen delen, want ik heb u lief met een eeuwige liefde. Zijn er nog van zulke schuldige kinderen des Heren? Is er zo'n zwarte bruid? Is dit gebod misschien uw boezemzonde? Moet u eens horen, dan zegt de gezegende Christus, keer nochtans weder. Want het is zijn vermaak om de zwarte bruidskerk te reinigen en te heiligen. Kunt u dat begrijpen? Het is waar, hier blijft u een lichaam der zonde en des doods omdragen. Weet u wat de kerk in de weg van heiligmaking in het zevende gebod dan gaat begeren? Om eens verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods. Dan zal het waar worden wat de dichter zingt in Psalm 45. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding rijk gestikt tot haar koning. Dan zult u als de bruid met lange witte klederen, gewassen in het bloed, volmaakt de koning mogen dienen. Dan bent u verlost van het vuile, goddeloze en walgelijke vlees. Dan bent u verlost van al die vuile gedachten en begeerten. Dan bent u verlost van uzelf, om als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel, eeuwig uw bruidegom te mogen dienen, eren en groot maken. Kan ik een zaliger en zoeter dienst aanwijzen en aanprijzen? Kan ik u een gezegender bruidegom aanwijzen en aanprijzen dan deze gezegende bloedbruidegom, volk des Heren? Als het gaat over het stuk der heiligmaking in het zevende gebod, dan is het, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ga maar in uw binnenkamer, buig uw knieën en smeek tot de Almachtige God, gun door het geloof in Christus, krachten om die te doen uit dankbaarheid. Amen. Laten we de Heere danken. Heere, aan het einde van deze dienst past het ons om uw grote naam dank te zeggen, dat we hier bijeen mochten zijn onder deze ernstige wetsprediking, die tegelijk een prediking was van het evangelie. Bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. O Heere, wat bent u nabijgekomen voor ons zondaren? Geef dat we die oproep niet naast ons neer zouden leggen, maar geef dat we onze zonde oprecht en hartelijk voor u mogen belijden en mogen begeren u, die bloedbruidegom, te mogen kennen, te mogen liefhebben, te mogen dienen, te mogen volgen. O Heere, doe verzoening over al het zondige en verkeerde dat ons in lezen en luisteren aankleefde. Blijf met ons in genade. Gedenk hen die onder het horen van deze preek misschien met pijn in het hart geluisterd hebben, maar geeft u ook troost en sterkte om in alle wegen van moeite en verdriet tot u de Heere te vluchten. Blijf zo met ons in het verdere van uw dag. Laat alles wat in deze dag verkondigd is strekken tot uw eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Ga met ons mee in de nieuwe week. Wees met een ieder van ons, o Heere, en bewaar ons op al onze wegen, maar bewaar ons bovenal voor de zonde. We vragen het alles van u, onder dankzegging voor alles wat u gaf, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding, rijk gestikt, tot hare koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet en wat er verder volgt. Er zijn geen mededelingen verder. Zingen we nu de slotzang. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.